Lieve mensen, de afgelopen periode ben ik bezig geweest met een serie. En die serie is Stappen naar echte vrijheid. En ik heb nog zoveel op mijn hart. Ik ben er nog eigenlijk niet doorheen. En Arthur vroeg, joh, ik kan dus helaas niet komen. Ik zeg, nou Arthur, dan gaan we dat zelf oppakken. En ik heb de tekst, of althans de titel voor deze dag is De Grote Ommekeer. De Grote Ommekeer. Vorige week een zondag heb ik gesproken over de verloren zoon. Dat ik ben begonnen met het feit van, ja, het is eigenlijk gewoon een familie. Je hebt een vader met twee zonen en we gaan daar ook mee verder vandaag. En dus een grote ommekeer. In het leven van die man was een enorme grote ommekeer. En eigenlijk wij allemaal ervaren af en toe zo nu en dan een grote ommekeer. Een radicale verandering. Alles staat dan ineens op zijn kop. Kent u dat in je leven? Een grote ommekeer. Niets is dan meer hetzelfde. Niets. Soms is het iets waarvoor je zelf kiest. Peter en Christa, die kozen ervoor om met elkaar te trouwen. Ook dat voor hun is een ommekeer. Dat gaat niet meer veranderen. En dat kan soms positief zijn, maar soms kun je ook negatieve dingen meemaken in je leven, wat een enorme ommekeer teweeg brengt in je leven, waar je niet voor hebt gekozen, wat je ook eigenlijk helemaal niet had gehoopt. Oh nee toch, gebeurt dat nu eens een keer? Oh nee, en dat kan dus ook zo'n ommekeer zijn. Als we de Bijbel pakken, er zijn heel veel momenten geweest van een ommekeer. Wat denk je van Adam en Eva? Wat een ommekeer! Dan leven ze in het paradijs. En ineens staan ze oog in oog met die slang en die heeft ze verleid. En Eva die heeft gepakt van die verboden vrucht. En Adam die stond erbij en die keek ernaar. Heeft niet ingegrepen. Wat een ommekeer heeft dat teweeg gebracht. Als we denken aan Jozef die werd verkocht door zijn broers. Wat een ommekeer in zijn leven. Totaal stond zijn leven op zijn kop. Het volk van God dat werd bevrijd. Wat dus ook een heel volk kan op een gegeven moment iets meemaken. Wat een ommekeer voor het volk van God. Die werd bevrijd uit slavernij. Esther, zo'n meisje. Hadassah, die ineens koningin werd. Wat een ommekeer. De bekering van Saulus. Die Paulus werd. Wat denken jullie van de geboorte? De dood en de opstanding van Jezus Christus. Halleluja, dat is een ommekeer met een hoofdletter. Maar ook in het heden hebben we momenten. Wat een ommekeer. 9-11. Dat is een ommekeer geweest in de wereldgeschiedenis waarin we nu leven. 9-11. Wat denk je van corona? Ach, wat is dat een ellende geweest. Een ommekeer heeft dat teweeg gebracht. De oorlog in Oekraïne. Wat een ommekeer. Daar is van alles wereldwijd gaande. En wij zitten er middenin. En elke keer brengt dat weer een ommekeer in de wereldgeschiedenis. En daardoor eigenlijk ook in ons persoonlijk leven. Onlusten in Soedan. Wat een toestanden daar. Dat je daar moet vluchten. Maar wat denken van alle mensen die moeten achterblijven. En we denken aan afgelopen week donderdag. We hebben de koning mogen welkom mogen heten in Rotterdam. De tompoezen waren niet aan te slepen. En dat terwijl de wereld in brand staat. Vannacht nog. Ergens hier verderop, op Zuid, ging weer opnieuw een brandbom af. Duisternis. En wij zitten hier middenin. Als gemeente zitten we hier middenin. En God is ons klaar aan het maken voor de oogst die gaat komen. Die we mogen gaan discipelen. Waardoor er al die mensenlevens een ommekeer gaat plaatsvinden. Want ook hier in Rotterdam-Zuid gaat een ommekeer plaatsvinden. Waarin de heerlijkheid en de glorie openbaard gaat worden. En God gaat ons een strategie geven. Om ook in de geestelijke wereld daar stelling te gaan nemen. God gaat ons leren en meenemen hoe wij meer en meer grip kunnen gaan krijgen, ook in de geestelijke wereld in Rotterdam-Zuid. Opdat in het natuurlijke vrede er zijn zal zijn. Genezing naar cel zal zijn. Bevrijdingen zullen plaatsvinden. En dat mensen massaal Jezus willen gaan leren kennen. Dat is onze opdracht. Dit is waarvoor we gaan. En dit is waarvoor wij staan. Maar hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Als ik dat nou heel eerlijk op de man af zou kunnen vragen en ik zou je persoonlijk even kunnen spreken. Hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het met je? Brengt alles wat er gaande is in je leven, brengt dat je dichter bij de Heer Jezus? Of is daar een soort apathie? Is daar een soort neerslachtigheid, die deken waar we het net over hadden? Dat je inderdaad ervaart alsof je opgesloten zit in een kooi. Hoe gaat het met je? Maak je nog steeds stappen naar die echte vrijheid? Kijk, want de jongste zoon in dat verhaal, die had zichzelf in de problemen gebracht. Hij zelf had ervoor gekozen om zich los te maken van de bron. Hè, want de vader betekent bron. Hij heeft zich bewust losgemaakt van die zegen van zijn vader. En daarnaast brak er dus ook nog eens een hongersnood uit. Dus hij zat flink in de problemen. En als ik het heel kort nog eventjes voor degene, want niet iedereen was er natuurlijk vorige week. Maar iemand had twee zonen. Het is gewoon een verhaal wat Jezus de mensen vertelde. Jezus hield van verhalen vertellen, want dan was het zo helder. Dan was het zo makkelijk om ook te begrijpen en daar lessen uit te kunnen trekken. En Jezus zei dus, iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader, geef mij alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. En toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar hun ver land. En wat deed hij daar? Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en een lui leventje te leiden. Want dat is ten diepste wat eigenlijk iedereen wil in deze samenleving. We willen lui zijn. We willen heel veel geld hebben, maar zonder verantwoordelijkheid. Dit is wat we eigenlijk allemaal ten diepste willen. Gewoon, als je dat nou echt zou vragen, oh, heerlijk ergens naar een eilandje. Heerlijk, lekker warm. Een creditcard die het altijd doet. Een creditcard die altijd blijft geven. Een creditcard waar je altijd van kan blijven nemen. Maar geen verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk, en dat, daar koos die jongste broer voor. Die koos daarvoor. Ja, toen was al zijn geld op, want hij had zich losgemaakt van de vader. Hij had zich losgemaakt van de bron. Ik heb dat vorige week genoemd een emmertjeschristen. Kun je het herinneren? Een emmertjeschristen. Ja? En heel vaak dan gaan we even eens terug naar de vader om even weer bij te tanken. We gaan weer even naar de kerk om even eens weer geestelijk positief te worden en even ons te laten vullen. En dan gaan we naar huis en dan is dat emmertje op een gegeven moment weer op en moeten we weer terug. Maar God zegt, nee, blijf met mij verbonden. Ik wil niet dat je een emmertjeschristen bent. Ik wil dat je verbonden blijft met mij. En hij begon honger te lijden. Hij ging erop uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. En hij mocht zijn varkens hoeden. Wat stond natuurlijk voor onreinheid. Dat was voor de Joden was dat niet te filmen. Dat je dus kiest dat je het zo belabberd hebt dat je zelf bij de varkens moet gaan werken. En had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van. En ik heb vorige week ook uitgelegd, die houding van die broer, die jongste broer, onvoorstelbaar. Wat respectloos bij het leven van zijn vader te vragen om de erfenis. Dat doe je niet. Egoïstisch. Dat is gewoon zo egoïstisch. En ook wat een onverantwoordelijkheid. En ik heb ook aangegeven, ja, maar waar was nou die broer, die oudste broer? Dat doe je toch niet? Daar zeg je toch wat van? Dan ga je toch naar je broertje toe en zeg, hé broertje, hé bro, what's up? Dat doe je niet. Zo ga je niet met je vader om. Maar blijkbaar, op de een of andere manier, ik weet niet precies wat, is plaatsgevonden. Jezus heeft dat niet verteld in dat verhaal. Want ook de oudste kreeg gewoon zijn deel van de erfenis. Dus die jongste broer die zegt gewoon van ja, ik wil mijn eigen leven. Ik wil mijn eigen zin doen. Dat klinkt wel bekend hè. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik wil gewoon mezelf, ik wil gewoon zelf bepalen wat ik doe. Ik heb God af en toe wel nodig, maar ik hou God er pas bij wanneer ik hem nodig heb. Dat was eigenlijk die houding van zo'n jongste broer. Maar toen kwam hij tot zichzelf. Vers 20. Hij kwam tot zichzelf. En hij zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dit was positief. Dit was heel erg positief. Hij maakte een afspraak met zichzelf. Heel vaak kunnen wij allerlei afspraken maken met andere mensen. En die kunnen allemaal op je leven inpraten. Die kunnen je allemaal adviezen geven. Maar wat is er soms niet goed om gewoon te zeggen, weet je wat ik doe? Ik ga eens een keer een afspraak met mezelf maken. Ik ga mezelf een spiegel voorhouden. En dat is wat deze jongste deed. Hij blokte zijn agenda. Hij zei, ik ga eens een keertje even niet bij die varkens zijn. Ik ga bij mezelf zijn. Ik ga met mezelf te raad. Ik ga mijn leven eens onderzoeken. Ben ik nog wel blij? Ben ik nog wel oprecht? Ben ik nog wel happy met waar ik nu ben? En hij kwam erachter, ik ben helemaal niet blij met waar ik nu ben. Er moet iets drastisch gebeuren. Wanneer heeft u voor het laatst een goed gesprek met jezelf gehad? Dat je met jezelf in conclaaf bent gegaan en heel eerlijk en oprecht die spiegel voor je hebt gehouden. Ben ik nog wel op mijn plek? Ben ik nog wel zuiver van hart? Is eigenlijk alles nog wel naar wens? Is mijn leven nog wel in overeenkomst met zoals God dat heeft bedoeld? Ben ik nog steeds wel bezig met het in de goede richting gaan? Want als ik nu deze richting op blijf gaan, kom ik dan ook daadwerkelijk op de gewenste bestemming. Want op het moment dat ik een verkeerde afslag neem, betekent dat ik op een verkeerde plek terecht ga komen. En wil ik daar überhaupt wel zijn? Dan kan ik beter nu even op mijn klok kijken. Eventjes, maar wil ik dit nu wel? Ben ik wel blij met mezelf? Ben ik wel happy met waar ik nu ben? Want datgene wat mij hier heeft gebracht, en als ik daar dan blij mee ben, dan kan ik verder. Maar als ik niet blij mee ben, dan moet ik radicaal iets doen. En dat was heel positief wat deze jongste deed. Hij kwam tot zichzelf, omdat hij een gesprek aanging met zichzelf. Maar oh, want dit was nog niet alles, hè? In het Engels kunnen ze zo dat mooi zeggen, he was messed up. He was messed up. Hij was totaal eigenlijk de kluts kwijt. Want wie was hij? Hij was een zoon van de vader. Maar hoe dacht hij over zichzelf? Hoe dacht hij over zichzelf? Hij had, ik weet niet hoe lang, bij de varkens gewerkt. Hij had heel veel vrienden gehad. Die waren allemaal goed, zolang hij geld had. Op het moment dat hij geen geld meer had, was die vriendschap ook over. En hij belandde dus bij de varkens. En hij rook en stonk naar varken. Wat zegt de Bijbel, wat zegt Jezus in dat verhaal? Vers 18, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Top! Helemaal geweldig. Hij kende de weg. Hij wist, ja, ik moet terug naar mijn vader. Ik moet vergeving vragen. Dat kunnen we allemaal. Dat is zover. Dit is allemaal voor ons wel helder. Ja, inderdaad, ik moet terug naar de Vader. Ik moet terug naar Jezus. Ik moet mijn knieën. Ik moet vergeving vragen. Amen. Tot zover helder. Maar wat zegt hij dan? Wat zegt hij? In vers 19 zegt hij over zichzelf, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één uur dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Wauw. Deze zoon was zo messed up, dat hij dacht dat hij niet meer het waard was om de zoon te zijn van zijn vader. Hij denigreerde zichzelf. Hij was van plan om vergeving te vragen, maar hij had een houding die zo past bij heel veel mensen. We voelen ons zo minder waardig. We voelen ons het niet waard om een zoon of een dochter van onze Heere God Vader te zijn. De jongste zoon die worstelde met een enorm bolwerk in zijn gedachtenleven. En weet je wat dat was? Wat was dat bolwerk? schuldig. Hij voelde zich schuldig. Hij voelde zich ontzettend schuldig. En dit, lieve mensen, dit is een gevoel, is een heel akelig gevoel. Wat een akelig gevoel, hè, als je je schuldig voelt. Ken je dat gevoel? Ja, hè? Wat een schuld. En dat wordt als het ware op je geplakt. Dat wordt op je geplakt. En dat blijft als het ware aan je vastkleven. Schuld. Schuld. En dan kan je wel naar de vader toe en dan vraag je om vergeving. Maar hey, ik ben ook niet waard om uw zoon nog te zijn. Laat me maar een van die dagloners zijn. Want ik voel me namelijk zo schuldig. En dan kan de vader je wel vergeven. Dan kan Jezus je wel vergeven, maar vergeef je jezelf wel. Want ik voel me zo schuldig. Ik voel me zo verschrikkelijk rot. Hoe voel je? Dat gevoel van je schuld voelen. Wat een akelig gevoel. Ik wil eventjes een aantal kenmerken gewoon met u langsgaan. Wat dat doet in jouw leven. De macht van schuld. Want de vijand zit klaar om vanuit dat schuldgevoel gevoelens te geven waar je zo van moet bekeren. Maar dat is zo lastig, want het zit zo in dat systeem van je denken. Ik heb het hier opgenoemd. Spijt, je hebt spijt. Dat is dat schuld. Het schuld geeft spijt. Spijt van iets dat je hebt gedaan of hebt nagelaten. Hoe had ik dat maar gedaan? Het voelt als een zwaar gewicht op je schouder. Je voelt je verdrietig. Je voelt je teleurgesteld. In jezelf. Omdat je had gewild dat je anders had gehandeld. Spijt hebben. Oh, ik voel me... Oh, spijt. Ken je dat gevoel? Spijt. En daar zit het schuld achter. Schaamte. Oh, ik schaam me. Ik schaam me voor wat ik heb gedaan. Mijn acties. Het voelt zo ongemakkelijk bij de gedachte wat ook anderen over me zouden denken. Met het schaamrood op de kaken. Je zou wel door de grond willen zakken. Denk eens even aan Adam en Eva in het paradijs. Ze schaamden zich rot. Ze schaamden zich. Waarom? Ze voelen zich zo schuldig. Je voelt je onrustig, een enorme onrust in je binnenste. Omdat je ook je zorg maakt over de impact van je acties. En hoe je de schade eventueel zou kunnen gaan herstellen. Je voelt je bezorgd. Je bent bezorgd ook over hoe de anderen je zullen zien of beoordelen. Hoe gaan de anderen dan naar mij kijken? Als ze, oh, ik schaam me, ik maak me zorgen. En je vindt jezelf in een gewetensnood. Je raakt in gewetensnood en je geweten die knaagt je dan aan. Het is net zo'n scheidsrechter die elke keer op dat fluitje blaast in je gedachtenleven. Je geweten klaagt je aan. Maar ik wil wel even duidelijk een verschil maken tussen spijt hebben en berouw hebben. Er is een heel duidelijk verschil tussen spijt hebben en berouw hebben. Dit moet je heel goed begrijpen. En want spijt... Ja, spijt, dat hebben we wel wat sneller. Want spijt is gewoon het gevoel hebben of van verdriet of teleurstelling. Over iets wat je hebt gedaan of wat je hebt nagelaten. We hebben spijt van de gevolgen van onze acties. En zouden willen dat we gewoon anders hadden gehandeld. Dan rij je wat te hard op de snelweg. En dan baal je, want dan ben je geflitst. Je hebt dan spijt. Had ik maar niet zo hard gereden. Zeker als je vrouw dan naast je zit. Ja, ik zei het je toch. Je moet niet zo hard rijden. Ja, maar dat komt omdat jij zo laat... Nee. Spijt. Heb je spijt? Dan voel je rot. Had ik maar niet zo hard gereden. Had ik het maar anders gedaan. Je voelt spijt. Maar het is anders dan berouw. Want berouw gaat een stap verder. Berouw gaat echt een stap verder. Want berouw gaat in die zin, je voelt je rot en oh, had ik het maar niet gedaan. Maar daarin ga je ook je verantwoordelijkheid erkennen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid in dit alles. Ik erken dat ik fout heb gezeten. En ik ben ook bereid om de schade te herstellen. Plus, en dat is het allerbelangrijkste, ik heb het verlangen om mijn gedrag ook zodanig aan te passen dat het niet meer gebeurt. Een kind die wordt betrapt op het pakken van een koekje uit de koekjestrommel. En ineens komt mama binnen en die zegt, hey, wat doe jij daar met je hand in de koekjestrommel? En het kind die trekt zijn hand gauw terug en begint dan te huilen, want het voelt zich betrapt en heeft spijt. Maar geen berouw. Tuurlijk niet. Ze voelt zich rot omdat ze betrapt is. Want, althans, zo had ik het vroeger ook wel. De volgende keer moet ik beter opletten. Want ik heb spijt, maar ik heb geen berouw. Dat is een groot verschil, hè? Spijt hebben of berouw hebben. Dan kan je een kind op de trap zetten. Dat deden we dan wel eens. Ga eens even op de trap zitten. Om even na te denken. En dan kom ik straks bij je terug om te vragen wat er nou precies is gebeurd. De nadenkstoel of de nadenktrap. De nadenktreden. En het kind gaat erop zitten. En die gaat dan nadenken. Ja, ja. En dan soms met van die enorme tranen ontroeren. Dat je als papa zegt van ach kind, kom maar ook maar. Spijt. Maar diep van binnen. Nee. Ze vindt het gewoon rot en vervelend dat het is gebeurd. En ze had het allemaal liever anders gezien en anders gewild. Maar vroeger, als ik dat bij de kinderen dan vertelde. Ja, maar ik heb ook wel eens gestolen. Wat? U heeft gestolen? Ja, echt waar. Ik heb wel eens gestolen. Ik heb wel eens een ijsje gestolen. Oh ja! Oh ja, waar dan? Ja, bij Jamin. Op Keizerswaard. Oeh, verke. Oh, en hoe deed hij dat dan? Nou ja, zeg ik, was best, ja. Dus ik had zo trek in een ijsje en ik weet niet wat er met mij gebeurde. En ja, ik had gewoon trek in van die roze ijsjes. Van die hele lekkere roze ijsjes van toen nog 25 cent. Ja, aan je kleinkinderen kun je zien dat je ouder wordt, hè, zeggen we wel eens. En dus ik heb dat ijsje gestolen. Ik heb het toen meegenomen en ik heb gewoon heerlijk lekker opgegeten. En ik had geen spijt van. Nee, echt niet. Het was heerlijk. Ik was niet betrapt. Totdat de Heilige Geest begon te werken in mijn leven. En dan moeten we misschien een sprong maken van wel 10 jaar in mijn leven. Dat God ineens begon te peuteren en toen begon te wijzen. Hey Patrick, weet je nog? Ja, dat weet ik nog wel. Wil je verder met mij? Wil je werkelijk echt doorbraak in je leven? Wil je werkelijk, werkelijk echt met mij optrekken? Ja, Heer, dat wil ik. Ga maar terug. Ik had spijt. Ik had heel veel spijt. Ik zeg, oh sorry, je vergeef me. Ja, ik vergeef je, ik vergeef je. Maar ik zie nog geen berouw, Patrick. Pijnlijk, pijnlijk. Want daar is een verschil tussen spijt en berouw. Dus uiteindelijk ben ik teruggegaan naar Jamin op Keizerswaard. Ik weet niet eens of hij er nog zit. Ik ben er nooit meer terug geweest. 1 keer om het goed te maken. En ik met mijn kwartje in de gulden tijdperk naar een van die mevrouwtjes. En ik zeg, ik kom even iets goed maken. Ik heb ooit een keer een ijsje gestolen en ik moet dat gewoon goed maken. Alsjeblieft, ik kom het alsnog herstellen. Schaamrood. Grote volwassen vent stond ik daar met een kwartje. En zelfs die mevrouw kreeg een kleur. Het was wel bemoedigend. En toen zegt ze tegen mij, nou, het is je vergeven hoor. Wow, ik ben die zaak uitgegaan, uitgerend. En ik dacht bij mezelf, ik kom hier nooit meer terug. Oh. Maar ik had echt berouw, ik had echt berouw, ik had berouw. En dan ben je door rood gereden. En dan denk je, oh, de volgende keer moet ik hier oppassen. Want dat is dus spijt, maar op het moment dat je echt berouw hebt, dan zeg je bij jezelf, nee. Ik ga me aan mijn snelheid houden. Dan heb je berouw. Ik ga nu mijn best doen. Ik ga echt mijn best doen om netjes te rijden. Auw. Ja? Dat is dus wel heel goed. Nog even terug naar die jongste zoon, hè? Die jongste zoon die had echt een probleem in zijn denken. Hij zag zichzelf zo onvoorstelbaar minder waarde vanwege Dat schuld, die schuld die aan hem vast kleefde. En ik wil met u vijf grootste leugens benoemen waarmee de vijand uw gedachtenleven bombardeert. Vijf. Dit zijn de meest leugenachtige, destructieve gedachten die de vijand op je laat, op je bombardeert. Bam, bam. En elke keer opnieuw zul je daar mee aan de slag moeten. Want deze jongste zoon werd geplaagd met allerlei negatieve zelfpraat. Wij zijn vaak zo negatief in ons praten. Oh, dat lukt toch niet. Oh, dat gaat niet door. Oh, nee hoor. Oh, ja, nee, dat gaat fout, joh. Oh, nee, dat lukt toch niet. Ja, maar ik zei het toch, dat gaat toch niet goed. Zo negatief in ons praten. Want er is kracht in het blijden met wat je zegt, hè. En in het koninkrijk van God, God denkt zo anders. En deze gedachten die ik met u wil delen, die zijn zo uit de put van de hel. Maar oh, wat hebben we moeite om daaruit te breken. Ik ben niet goed genoeg. Oh, dat is een pijnlijke. Ik ben gewoon niet goed genoeg. Ik kan niet tippen aan die ander. Ik heb die skills gewoon niet. Dat lukt me gewoon niet. Ik kan never ever aan die verwachtingen voldoen. Die mijn omgeving elke keer weer op me dumpt. Het lukt me gewoon niet. Ik voel me gewoon dom. Ik vergelijk me voortdurend met die ander en die ander doet het altijd beter. Ik heb altijd het gevoel dat ik maar moet presteren. Ik word er zo moe van. Maar die ander lijkt het allemaal zo gemakkelijk te gaan. Maar bij mij? Ik ben gewoon niet goed genoeg. Ik voel me zo minder waardig. Dit is een leugen. De vijand bombardeert die u met hiermee. Onvoorstelbaar. En wat zit dat diep in ons denken? Diep in ons systeem? Het gevoel van minderwaardigheid. De tweede, niemand houdt echt van me. Niemand ziet me staan. Iedereen die praat gezellig met elkaar. En ik zit daar. Ze zien me gewoon niet zitten. Ik doe wel eens mijn best hoor. Ik ga wel eens een praatje maken. Maar het lijkt wel of ik lucht ben. Het lijkt wel of ik een muurbloempje ben. Die ander is eigenlijk altijd belangrijk. Dan staan ze met me te praten. En dan ineens schieten ze hun ogen naar de ander. En dan zien ze iemand belangrijkers. En dan zijn ze ineens. Oh joh, ik moet even naar een ander toe. Ik voel me zo alleen, hè. Ik voel me zo alleen, ik voel me zo eenzaam. Dat is dus wat die leugen doet. Niemand houdt van me. Een andere leugen. Niemand begrijpt me. Niemand begrijpt wat ik doormaak. Ze moesten eens weten wat ik doormaak. Als ze zouden weten wat ik door zou maken, dan zouden ze me begrijpen. Maar ze begrijpen me niet, want ze weten niet wat ik doormaak. Ja, ook als ik het uitleg, hè? Dan kan ik het uitleggen. Maar ze begrijpen me altijd verkeerd. Altijd, kent u dat woord, wordt er zo denigrerend over me gedaan. Het wordt allemaal gebagatelliseerd. Weet je, ik kan beter mijn mond houden. Want men begrijpt me toch niet. Ik voel me zo wanhopig. Herkent u dat? Nummertje 4. Ik verdien het niet om gelukkig te zijn. Ik zal ook nooit gelukkig zijn. Dit is alleen voor anderen. Ik ken alleen ellende en negativiteit. Het lijkt wel of mijn leven is vervloekt. Dat er een vloek over me is. Het lukt me gewoon niet. Maar het is ook eigenlijk allemaal mijn eigen schuld. Had ik maar. Het is gewoon een straf. Het is gewoon mijn straf. Het is gewoon mijn karma. Hier moet ik het mee doen. Het is gewoon zo. Ik verdien het niet om gelukkig te zijn. Ik schaam me. En weet je, ten diepste, ik haat mezelf. Dit doe je dus op momenten dat je echt alleen bent. Dat je een afspraak maakt met jezelf. En een spiegel voor je houdt. En heel eerlijk met jezelf begint te worden. Je zegt van, oké, welke leugens geloof ik nu eigenlijk? Want dit zijn allemaal leugens. En misschien is het wel zo dat je echt daadwerkelijk zo denkt. Maar dat is niet de manier zoals God naar jou kijkt. Maar we hebben er nog eentje. En dit is ook zo krachtig. Ik ben een mislukking. Ik ben gewoon een mislukking. Ik doe alles fout. Ik kan nooit iets goeds doen. Ik heb het verknald. Ik voel me een sufferd. Alles doe ik fout. Waarom leef ik nog überhaupt? Ik heb geen toekomst. Niemand ziet me echt zitten. Laat me maar. Ik voel me zo nutteloos. Ik voel me zo onvoorstelbaar gefrustreerd. Zo. Heftig. Dit zijn dus gedachten waarmee jij en ik geplaagd worden. Ook volgelingen van Jezus. Ook christenen. We hebben allemaal met deze gedachten te maken. Net zoals die jongste zoon die op weg was naar de vader om iets goeds te doen. Maar in zijn hoofd en in zijn denken was één en al negativiteit over zichzelf. En het probleem is, op het moment dat we deze gedachten waarmee we gebombardeerd worden, de vijand komt langs en die legt als het ware elke keer zo'n gedachte in jou, op jou. Dat zijn gewoon flarden die in jou leggen. Ik ga daar volgende week ook verder, om dat nog verder uit te spitten van, oké, maar hoe werkt zoiets nou? Hoe doet de vijand dat nou? Hoe werkt dat nou? Hoe zorg... Het wordt op een gegeven moment een bolwerk in jouw denken. Een bolwerk. En daar moeten we altijd ver van blijven. Op het moment dat dit soort dingen een bolwerk gaat worden in gedachten, dan zit het vast in je systeem. En dan ga je daaruit leven. Want zoals een mens, ga je hem weer, denkt in zijn hart, zo is hij. Dus op het moment dat er bolwerken zijn in jouw denken, dan ga je ook op die manier je gedragen. En bij deze jongste zoon was er een bolwerk ontstaan in zijn denken. Hij voelde zich niet meer waard, minder waardig om nog een zoon te zijn van de vader. En zo gedroeg hij zich ook. Terwijl zijn vader totaal anders naar hem keek. Dus volgende week ga ik daar nog verder ook op in. Want wat is nou het gevolg? Daar wil ik nog wel eventjes bij stilstaan. Wat is nou een gevolg van zo'n bolwerk? En dat is dat er komt een afstandelijkheid van God. Je wil God wel dienen, maar als er zo'n schuld in je binnenste zit en zoveel leugens, dan komt er automatisch een afstand met God. Je kan niet jezelf gaan overgeven aan de Heer, want je voelt je schuldig. En schuld betekent altijd dat je jezelf terugtrekt. Schuld in je binnenste zorgt altijd dat je gereserveerd raakt. Je doet een stapje terug. Want je kan je niet ten volle geven, want je voelt je zo rot. Anders voel je jezelf een hypocriet. Je wilt niet in de tegenwoordigheid van God jezelf een hypocriet voelen. Daarom vind je het soms zo moeilijk om je handen in de lucht te steken. En jezelf over te geven aan de Heer. Omdat je je schuldig voelt. Er zijn allerlei zaken in je leven wat dan allemaal niet klopt. En er zijn allemaal, ik voel me niet goed. Ik voel me minder waardig. En ik voel me boos. En ik voel me gefrustreerd. En ik voel me eenzaam. En dat betekent dat je je dan terugtrekt. En je niet ten volle kan geven aan God. Want wat betekende God ook alweer? De G van geloof. De O van overgave en de D van dienstbaarheid. Geloof, overgave en dienen. Daar staat God dan voor. En dat is zo moeilijk om dat te doen. Net zoals Adam en Eva in het paradijs. Ze voelden zich schuldig. Ze konden zich niet meer geven. Nee, want wat deden ze? Ze verstopten zich. Ze verstopten zich voor de aanwezigheid van God. En dat is precies wat we dan doen. Waardoor we ook niet tot die doorbraak in ons persoonlijk leven kunnen komen. Of in ons gezin, of in ons huwelijk, of op je werk, of waar je dan ook begeeft. Je loopt vast. Vanwege die schuld waarvan Jezus zegt, ja, maar ik ben juist voor jou gestorven. Maar omdat ons denken hindert om echt die stappen naar vrijheid te nemen, daar vindt dus de oorlog plaats. Hier in ons denken zullen we moeten gaan veranderen. En zullen we deze leugens van minderwaardigheid, deze leugens van apathie, deze leugens van, noem ze allemaal maar op, dat je niet verdient om gelukkig te zijn, dat je denkt dat je mislukking bent, dat niemand je begrijpt, dat niemand echt van je houdt, dat je niet goed genoeg bent. Die leugens, daarvan zullen we ons van moeten bekeren. En dan zijn we aan het begin en dat is die ommekeer. Dat is die ommekeer om uiteindelijk tot die vrijheid, echte vrijheid te kunnen komen. Zo niet, blijf je toppen. Je blijft tobben. Je blijft schappelen. Je blijft maar rondjes draaien en rondjes draaien. Je komt er niet tot die doorbraak. Omdat in het denken er een verkeerd patroon is gekomen. En dat is een bolwerk gekomen. En die moet ontkracht worden. Roof vindt plaats. Er is zoveel geroofd in jouw leven. Je houdt niet voor mogelijk wat God voor jou heeft. God heeft zo ontzettend veel voor jou. Je kan geen mislukking zijn. Want hij heeft jou gepland. Hij heeft jou gewild. En daar wil ik dan ook als het ware mee afronden vandaag. Want wat deed de vader? De zoon, die was tot bezinning gekomen. Daar bij die varkens. Stonk naar de varkens. Hij zegt, dit is geen leven. Ik bekeer mij, ik draai mij om en ik kom in beweging. Maar in het bewegen dacht hij negatief. Hij ging op weg naar de vader voor vergeving, voor herstel, voor verzoening. Maar dat deed hij allemaal vanuit een houding van negativiteit. Ik kan niks, ik heb het verknald, ik ben een mislukking. Zijn vader, wat staat er in de Bijbel? Zijn vader stond op de uitkijk. Bijzonder. De vader stond op de uitkijk. Waarom is die vader niet op zoek gegaan naar zijn zoon? Waarom? Ga ik volgende keer even vertellen. Volgende week. Die vader die stond op de uitkijk. En hij zag zijn zoon aankomen. De Bijbel zegt letterlijk. Toen hij nog ver weg was. Dus het maakt niet uit, ook al ben je ver weg. Ook al voel je je zo ver weg van God. Hij staat op de uitkijk. De vader staat op de uitkijk. Hij is aan het kijken naar jou. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Oh, de vader ziet je aankomen. Hij ziet dat je onderweg bent. En hij ziet hoe verknipt je wellicht bent. Van alles heb je in je hoofd gehaald waarvan God zegt, oh, denk nou toch niet zo. Maar hij is zo blij dat je in aantocht bent. En wat deed hij? Hij had medelijden. Dus de vader had medelijden met hem. Oh, er was zoveel liefde in het hart van de vader. Hij begreep, want als je medelijden hebt met die ander, dan begrijp je ook die ander. Toch? Medelijden hebben. Heel medelijden met hem. En de vader liep hem snel tegemoet. Omhelsde hem. En kuste hem. Dat was een omhelzing. En er was nog een heerlijke, heerlijke knuffel van de vader. Wow, dat is onze vader. Wie heeft ooit van zijn eigen vader zo'n omhelzing gehad en een knuffel gehad? Er zijn maar weinig, weinig kinderen die zo'n intieme knuffel hebben gehad van hun eigen vader hier op aarde. Laat staan te horen, ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je. Maar onze Vader die in de hemelen zijt. En zijn naam wordt geheiligd en zijn koninkrijk komen. En zijn wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Hij, die vader, pater, bron, oorsprong van het leven. Hij houdt van jou. En weet je, jij bent goed genoeg. Jij bent goed genoeg. Psalm 139 vers 14 zegt. Heer, nee, ontzagwekkend wonderlijk ben jij gemaakt. Dat is wat God over jouw leven zegt. Ontzagwekkend wonderlijk gemaakt door God. Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Jij bent goed genoeg. Jij bent goed genoeg. Zeg maar tegen jezelf. Ik ben goed genoeg. Dat kan best wat overtuigen. Ik ben goed genoeg. Pak je even je telefoon en dan kijk je allemaal even, doe je zo'n selfie maken en dan kijk je in dat selfie. Ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Stralend, blij, want dat zegt God over jou. Hij vindt jou goed genoeg. Halleluja. Halleluja. Yes. En hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Hij zegt, jij bent geliefd. Zeg maar tegen jezelf, ik ben geliefd. Ik ben geliefd. Ik ben geliefd. Ik ben geliefd. Want de Bijbel zegt in Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte. Ga nog verder hoor jongens. Nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. You are blessed. En hij favored, hebben jullie het gehoord? Hoe Joni Muskiet afgelopen donderdag de koning verwelkomde. Hier een paar straten verderop. You are blessed and highly favored. You are blessed and highly favored. Zoiets dergelijks. Heerlijk gezongen, heerlijk gospel. En je zag ze genieten. Maar dit zijn wel woorden die over hem zijn uitgesproken. Halleluja. You are blessed and highly favored. Want dit zegt niet Joni Muskiet. Dit zegt niet zomaar ukkiepukkie. Nee, dit zegt God zelf. God zelf zegt over jou, jij bent zeer geliefd. En dat is nog niet alles. Als je denkt dat je een mislukking bent, jij bent een succes. In de ogen van God ben jij een succes. Of je het nou wil of niet, jij bent gewoon een succes. Waarom? De Bijbel zegt, het woord van God zegt, want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Plannen van vrede en niet van kwaad. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. Met andere woorden, in zijn ogen, als God naar jouw leven kijkt, dan ziet hij succes. Waarom? Jij bent gewild. Hij heeft een geweldig plan met jou voor ogen. En dat maakt niet uit, al ben je 80 jaar. Op bijna 80 jaar. Dat maakt voor God niet uit. Want hij ziet jou. Als een succesvol persoon. Waarom? Jij bent zijn maaksel. Hij wil niets liever dan dat jij ook ervaren mag dat je geliefd bent. En dat je goed genoeg bent. En dat je een succes bent. Want hij heeft geen plannen van kwaad over jouw leven. Alsjeblieft, vanuit de bepaalde kerken, dat vingertje. Dat ijzeren, dat vingertje van God. Dat dan allemaal maar jou. Oh, dat God boos op je zou zijn. Dat God zo strenge. God ziet jou helemaal zitten. Ook al heb je het verknald, net zoals die jongste zoon. Ook al denk je, oh, had ik maar. Ik heb zo'n spijt, het schaamrood, enzovoort, enzovoort. Jij bent in Gods ogen een succes. Oh, dat mag je omarmen. Dat mag je beleiden. Ik ben een succes. Zeg maar. Ik ben een succes. Ik ben een succes. Dank u wel, Jezus. Ik ben een succes. Halleluja. Halleluja, Vader. En als laatste. Als jij denkt dat je niet begrepen wordt. Als jij denkt dat niemand jou begrijpt. Weet je wat het belangrijkste is? Dat God jou begrijpt. God begrijpt je, want het woord van God, weer opnieuw, het woord van God zegt in Psalm 139, vers 1 tot 4. Heer, u kent mij. U kent mij, u doorgrondt mij. U weet het, als ik zit of sta, u doorziet van verre al mijn gedachten. Want dan gaat het juist om die gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op met een paar van mijn wegen bent u vertrouwd. Wat? Ik hoor het niet. Oh, ik lees het verkeerd, Patrick. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Al mijn wegen. Met andere woorden, alles weet hij van mij. We hebben Big Brother. Maar God, die weet echt alles. Niks kun je voor de Heer verstoppen. Jij kan het misschien heel diep wegstoppen. In de kelder van jouw hart. Met een grote deksel erbovenop. Maar God weet het. God weet het. En als jij ervaart. Oh, ik wil van die schuld af. Die schuld, dat schuld, die schuld. Oh, dat houdt me maar bezig. Ik verlang naar die vrijheid. Ik verlang naar dat... Oh. Halleluja. Halleluja. Shompa shakala. Nog een keer. Wie wil het doen? Wie wil het doen? Nou, als niemand het wil, dan doe ik het wel. Halleluja. Oh. Ik ben vrij in Jezus. Halleluja. Zullen we gaan staan en we klappen of vergeven? Halleluja, Jezus! Glorie voor Jezus! Halleluja, Vader! Halleluja, Vader! Aanbidders, die mag naar voren komen. Oh, Jezus! Het aanbiddingsteam mag naar voren komen. Kom maar gauw, dan gaan we de Heer nog groot maken met een spetterend, geweldig lied. En als jij ervaart... Ja, Patrick, ik zit vast. Ik zit vast. Help. De Heer is hier. De Heer is hier om jou te helpen. Om je die vrijheid ook te laten ervaren. En ook al is daar een weg te gaan. Ook al is daar een weg te gaan wat je zal moeten gaan veranderen. Door de vernieuwing van jouw denken, zegt de Romeinen. Hoofdstuk 12. Er is nog huiswerk. Maar in dat alles, dan zal op een gegeven moment ook het koninkrijk van God in jouw leven zichtbaar en voelbaar en tastbaar gaan komen. Oh, wat zien we dan uit. Dat een hele gemeente gaat wandelen in die vrijheid. Zonder die schuld op je schouders meetorsend. Nee, want je bent vrij. Vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Het kruis van Jezus is opgericht in jouw leven. Maar dat kruis is leeg. Dat kruis is leeg. Jezus hangt niet meer aan dat kruis. Het kruis is leeg. Want op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. Halleluja, Vader. Hij heeft uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. En dat heeft hij gedaan voor jou en voor mij. Omdat hij zo ontzettend veel van jou houdt. Oh, lieve mensen. Oh, lieve mensen. Oh, laten we dit lied heerlijk zingen. Ik weet niet trouwens welk lied... Laat uw heerlijkheid, ook voor Bert eventjes, laat uw heerlijkheid zijn in het huis. Beweeg uw machtige hand in ons midden, Heer. Laat uw kracht zichtbaar zijn in dit huis, ook hier van binnen. Tot een zegen voor allen, Heer. En als jij ervaart, ik heb gebed nodig. Je had het over die kooi. Patrick, ik voel dat ik in die kooi zit. Maar help mij om eruit te komen. Jezus is die sleutel. Als je vaart die negativiteit over jouw leven. En je zegt, oh, ik heb even iemand nodig die voor me kan bidden. Dan wil ik je vragen om gewoon die vrijmoedigheid te nemen en naar voren te komen. Want er zijn heerlijke, lieve mensen. Broers en zussen die zoveel van jou ook voor jou houden. En je willen zegenen.